Namens de kerkraad zijn er een aantal afkondigingen. Deze morgendienst is een dienst voor voorbereiding op de bediening van het Heilige Avondmaal. Vanmiddag gaat om 16:30 dominee P.C. Hoek voor. Volgende week, zondag 5 juni, zijn de diensten om 10:00 en 16:30. Ik hoop in beide diensten voor te gaan. 'S Morgens zal het Heilige Avondmaal worden bediend en 's middags zal de voortzetting zijn van het avondmaal en ook nabetrachting. Er zijn een aantal mededelingen. Bij de avondmaalsbediening van komende zondag zullen hier op het podium de beide voorschotten verwijderd worden. We zullen dan hier meer ruimte hebben op het podium en we verwachten dat we ruim 1,5 keer zoveel personen per tafel kunnen hebben. Dus op die manier willen we voorkomen dat de avondmaalsdiensten te lang duren. Woensdag 1 juni vergadert de kerkraad. Op donderdag 2 juni is het bezinningsuur op het Heilige Avondmaal. Dat begint om 8:00 s'avonds. En zaterdag 4 juni is het de jaarlijkse grote schoonmaak van ons kerkgebouw. En iedereen wordt opgeroepen om een steentje bij te dragen. Opgeven kan bij Margit Blom of Corine Hogendijk. En volgende week zondag is er weer een extra collecte voor het bouwfonds huisvesting. Voor deze genoemde data geldt deel voor lente. De dienst erop veranderen, er zijn 3 collecten, waarvan de eerste voor Transworld Radio is. De tweede voor de kerk en de derde voor het onderhoud van de kerk. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 133 en daarvan vers 3, de kinderpsalm in deze dienst. Psalm 133 vers 3, waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Wij stellen ons voor de wet van God en de samenvatting die Jezus daarvan aan ons gegeven heeft. Aansluitend zingen we uit Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. En wat er verder volgt. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heer uw God ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De wetgeleerde kwam naar Jezus en verzocht hem en stelde de vraag: Meester, welk is het grote gebod in de wet? Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij samen met elkaar en voor elkaar bidden. Wij danken u, trouwe God, Vader van onze Heere Jezus Christus. Op deze zondagmorgen mogen wij als gemeente samen zijn. We danken u dat u ons een land geeft van vrede en van vrijheid, zodat wij ongestoord bij elkaar mogen zijn. Er zijn zoveel mensen op deze wereld die niet samen kunnen komen, die vervolging te lijden hebben. Er zijn zoveel mensen die onbekend zijn met het evangelie van Jezus Christus. Maar wij komen hier bijeen en we danken u, Heere, dat u ons uw woord geeft. Als wij dat zien, Heere, in het licht van de week die voorbij ging. Als wij ons leven zien in het licht van uw wet, die wij gehoord hebben, dan zien wij des te meer wat voor onverdiende genade dat is. Wij die uw wet niet kunnen houden op een wijze die past bij uw geboden. Niet op die wijze die u van ons vraagt. Niet op die wijze zoals wij geschapen zijn. Heere God, ook in de achterliggende week waren er zonden. En waren er onvolkomenheden in onze daden, in onze woorden en onze gedachten. Vergeef het ons, laat onze hoop niet zijn op onze eigen prestaties en goede werken. Op iets in ons, maar volkomen op de Heer Jezus Christus. En Heere, dan is het een dienst waarin we ons voorbereiden op de bediening van het avondmaal volgende week. Geef dat wij onszelf mogen beproeven en onderzoeken waar onze hoop op rust en waar we naar uitzien waar ons geloof zich op mag funderen. Heere, geef dat in deze dienst ook uw woord klinken mag en dat de naam van Jezus Christus voor ons heerlijk en dierbaar mag zijn en dat wij zijn naam zullen belijden en in hem mogen geloven. Wees ons daarbij, Heer. U weet hoe wij hier gekomen zijn, hoe ons hart is, wat er leeft. Alle dingen die wij meenemen, we leggen het voor uw aangezicht neer. En Heer, spreek door uw woord tot ieder van ons. Help ons dan ook in het luisteren. Geef dat wij ons niet afsluiten voor de boodschap, maar dat ons hart ontvankelijk is en dat wij uw woord laten komen als het spreekt over geloof en bekering. En we bidden, Heere, dat u ook uw dienaar helpt, zodat hij het gedeelte zo mag uitleggen dat het helder en krachtig ook in onze levens klinkt. We bidden om de werking van de geest in het getuigen, in het luisteren. Wilt u vandaag uw koninkrijk verdiepen en uitbreiden? Heere, werk in onze harten. We bidden voor uw evangelie waar het ook klinkt in deze wereld en op welke wijze ook. Vandaag mogen we onze gaven geven, ook voor Trans World Radio. Als de evangelie verkondigd wordt in 160 landen op deze wereld en miljoenen mensen kunnen worden bereikt via de radio, Heer, zegen ook dat werk. En u bent bij machte om op welke wijze dan ook uw koninkrijk uit te breiden. Heer, wilt u dat ook doen en geef dat wij onze gaven geven met een blijmoedig en een dankbaar hart. Maar we bidden ook voor de gemeente hier zelf. Zegen het jeugdwerk dat er mag gebeuren. Zegen de jongeren, zegen de kinderen, de leidinggevenden. We danken u ook, Heere, dat de kinderclub gisteren een fijn uitje mocht hebben. Dat er geen ongelukken zijn gebeurd, dat alles goed mocht gaan. Heere, laat het ook mogen zijn dat de kinderen van jongs af aan elkaar mogen kennen, met elkaar op mogen trekken en daarin ook de voorrechten en de vreugde mogen ervaren om samen gemeente te zijn. We danken u dat Wijneke met Neline en Niek mochten aankomen uit Togo. Dat ze dinsdag een goede behouden aankomst hadden. En we bidden ook voor Alexandre die daar nog enige tijd zal blijven. Heer, gedenk ze samen, zegen hen, stel hen tot een zegen. U weet dat hun verlangen het is om dienstbaar te zijn aan het koninkrijk van Jezus Christus. We bidden voor de kerkraad die komende woensdag samenkomt. Heer, wilt u daar aanwezig zijn? Leid ons in het spreken met elkaar, in het nemen van beslissingen, in de pastorale zaken. Heer, u weet dat ook in ons midden de gebrokenheid van de zonde en de gebrokenheid van dit aardse leven aanwezig is. En het is een voorrecht dat we naar elkaar mogen omzien, maar Heer, geef daar ook wijsheid en inzicht voor. Zie zo in gunst en genade op ons neer. Spreek in onze harten, we bidden u dit, in Jezus' naam. Amen. Wij openen het woord van God en we lezen uit het boek Handelingen, hoofdstuk 3. Handelingen 3, we lezen het in zijn geheel. Hoofdstuk 2 van dit boek heeft, zoals bekend, de Pinksterdag beschreven, waar Petrus gesproken heeft, waar duizenden mensen tot geloof zijn gekomen. In de slotversen van dat hoofdstuk wordt beschreven hoe de christelijke gemeente samenkomt, God dient. En dan in hoofdstuk 3, ja, je zou bijna zeggen, vindt er een bepaalde herhaling plaats. Er zijn allerlei overeenkomsten en parallellen te zien. En toch is het weer heel anders. We zullen het hoofdstuk samen lezen. Gods woord zegt hier tot ons. Petrus nu en Johannes gingen samen op naar de tempel omtrent de uren van het gebed, zijnde de 9e uren. En een zeker man die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen, welke ze dagelijks zetten aan de deur van de tempel, genaamd de schone poort, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen. Welke, Petrus en Johannes ziende, als zij in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes zei: zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zei: zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op. En terstond werden zijn voeten en enkels vast. En hij, opspringende, stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En ze kenden hem, dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort van de tempel. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen dat hem geschied was. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, genaamd, het welk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus, dat ziende, antwoordde tot het volk: gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God van Abraham en Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was, zou geschonken worden. En de vorst van het leven hebt gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent, en het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw alle tegenwoordigheid. En u, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw overste. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren, en een gezonde zal hebben, Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen, tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuwen. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: de Heere, uw God, zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij, die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel, die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. En ook al de profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zo vele als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gij zijt kinderen van de profeten en van het verbond, dat God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God, opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft hem eerst tot u gezonden, dat hij u zegenen zou, daarin dat hij een ieder van u zou afkeren van uw boosheden. Tot zover de lezing van de schrift. Laat als tekst nemen als uitgangspunt voor de prediking het 16e vers, Handelingen 3 vers 16. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. De naam van Jezus, laten we dat boven de preek schrijven, de naam van Jezus. En we denken daar in drie gedachten over. Nou, in de eerste plaats een wonder in de naam van Jezus. Een wonder in de naam van Jezus. In de tweede plaats geloof in de naam van Jezus. En ten derde bekering tot de naam van Jezus. Dus de naam van Jezus, we schrijven dat boven de preek. We hebben drie gedachten. In de eerste plaats een wonder in de naam van Jezus. We zien dat voornamelijk in vers 6. Petrus zei, wat ik heb, dat geef ik in de naam van Jezus Christus de Nazarene, sta op en wandel. Een wonder in de naam van Jezus. Ten tweede, geloof in de naam van Jezus. Vers 16, door het geloof in zijn naam, heeft zijn naam deze gesterkt. Geloof in de naam van Jezus. En ten derde, voornamelijk aan de hand van vers 19, bekering tot de naam van Jezus. Want Paulus roept daarop, bekeert u, betert u dan en bekeert u. Bekering dus, onze derde gedachte, tot de naam van Jezus. Wij gaan zingen als inleiding op de verkondiging en laten we dat doen uit Psalm 9. Psalm 9, vers 1 en 2 en 10. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. En vers 2, ik zal in u mijn God van vreugd opspringen, in de geest verheugd. En wat er volgt, vers 1, 2 en 10 van Psalm 9. Gemeente, wij denken in deze voorbereidingsdienst na over de naam van Jezus. En onze eerste gedachte is een wonder in de naam van Jezus. Twee manieren zijn er waarop wij de kracht van het evangelie kunnen zien. De eerste manier is dat wij merken in ons eigen leven dat het evangelie ons leven verandert. De tweede manier is dat wij zien dat het evangelie de levens van andere mensen verandert. Het evangelie kan niet een krachteloze boodschap zijn die zondag op zondag op zondag op zondag verteld wordt, zonder dat er iets gebeurt. Als dat zo is, is het evangelie niet. Het evangelie heeft kracht, verandert ons leven, als het goed is, en de levens van mensen om ons heen. In dit hoofdstuk zien wij hoe het evangelie, het leven van die ene man, radicaal verandert. En we zien ook hoe dat doorwerkt in die duizenden mensen die daar getuigen van zijn. En God gebruikt daar één iemand om duizenden andere mensen tot geloof en tot bekering te brengen. En gemeente, kennen wij dat? Ken jij in jouw eigen leven mensen waar je ziet dat het evangelie een verandering teweeg brengt, een vernieuwing aanbrengt die indruk maakt? Als dat niet gebeurt, gemeente, dan moeten we ons afvragen of we het evangelie wel kennen en of we het evangelie wel brengen. Het is waar, ik zeg niet dat elke bekering zo indrukwekkend moet zijn als bij deze man. Het was er tenslotte 1 op de 2000, zeg maar, die op deze manier bekeerd werd. Die andere duizenden mensen waar we later over lezen, in hoofdstuk 4 vers 4, als de gemeente uitgebreid wordt tot 5000 mensen, dus dan zijn er 2000 bijgekomen door deze gebeurtenis. Nee, die 2000 mensen hebben niet allemaal zo'n indrukwekkende bekering gehad als deze ene man. Maar toch, het is nodig dat we die voorbeelden kennen, dat we dat zien gebeuren. Nou, wat lezen we hier? We lezen hier over een wonder, een van de velen die er gebeurt. In hoofdstuk 2 vers 43 staat dat, en de vrezen kwam over alle ziel en veel wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. Maar eentje wordt er uitgehaald. En waarom? Omdat dit zo'n belangrijk wonder is. Hier zien wij de spanning ontstaan tussen het christelijke geloof en het Joodse geloof. Als daar deze Petrus en Johannes het evangelie gaan verkondigen in de tempel notabene. De fariseeën en sadduceeën zijn er werkelijk boos en verontwaardigd over. Die denken, dat is onze kerk. Komt daar een of andere secte, die gaat in ons kerkgebouw zitten, zeg maar. En die beginnen daar hun boodschap te brengen. Dus met de kracht van het evangelie komt ook die spanning openbaar. En die zullen we in het hele boek Handelingen voortzien gaan tussen het Joodse geloof en het christelijke geloof. Dus daarom dat heel hoofdstuk 3 en ook eigenlijk wel 4 erbij besteed wordt aan dit ene wonder. We lezen over Petrus en Johannes op weg naar de tempel, hoofdstuk 3 vers 1. Samen naar de tempel omtrent de uren van het gebed zijn er de 9e uren. En 9 uur is dan gerekend vanaf het moment dat de zon opgaat. Ongeveer 6 uur in de morgen, dus het 9e uur is dan 3 uur in de middag. Zij willen blijkbaar de uren van het gebed bijwonen, maar ja, uiteindelijk zijn ze er nooit aangekomen, want er zijn andere dingen die om aandacht vragen. Maar ze zijn op weg naar de tempel en daar zit een bedelaar. Hij is kreupel, zegt vers 2, vanaf zijn geboorte. En dagelijks zetten ze hem daar neer bij de deur van de tempel, de schone poort. En die man die vraagt om een aalmoes, een genadegave, een blijk van medelijden. En daar zit hij en dan komen Petrus en Johannes voorbij en vers 3 zegt hij bad, hij smeekte om een aalmoes, zoals hij dat deed bij al die mensen. En ja, de meeste mensen, oh ja, ze kennen hem wel. Vers 16 zegt dat ook, hè, die gij ziet en kent. Zoals wij vaak ook die dakloze wel kennen, die altijd bij de Aldi staat met zijn straatnieuws. Of op het station. Ja, we kennen ze wel. En je ziet ze zo even en soms stop je even en je geeft een muntje en je loopt weer door. En je werpt zo'n zijdelingse blik op die mensen. Maar dat doen Petrus en Johannes niet. Ze kijken hem aan en ze zeggen er zelfs bij, vers 4, kijk ons aan. Kijk ons aan. En die man die daar op de grond zit, die kijkt omhoog. En de verwachting in zijn ogen, zal ik wel krijgen, zilver of goud? Munten van zilver of goud, krijg ik wat geld? Zelfs op dit moment is hij nog bezig, zijn gedachten vervuld met een beetje geld. Maar ze kijken hem aan en ze hebben een woord voor hem. Hij krijgt iets wat boven zijn verwachting gaat. Iets waar hij zijn leven lang, misschien toen hij een klein jongetje was. Heeft hij er nog wel eens van gedroomd? Of aan zijn papa en mama gevraagd? Kan ik beter worden? Maar nu is hij al meer dan 40 jaar oud. En dus heeft hij er rekening mee gehouden dat hij kreupel is en kreupel blijven zal. En daar gaan zijn gedachten niet naar uit, naar genezing. Maar het komt wel. Petrus kijkt hem aan en grijpt zijn hand en zegt, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. En hij grijpt zijn hand vast en hij trekt hem omhoog. En met dat hij dat doet, die man die springt overeind. Zijn voeten, zijn enkels worden vast. En het is niet dat hij zo voorzichtig stapje voor stapje zet, maar hij springt en hij huppelt en hij wandelt. Nou gemeente, dat is de bekering van deze man. Lewis zou zeggen, surprised by joy. Verrast door vreugde. Zo heeft Lewis, die professor uit Engeland, zijn eigen bekering omschreven. Verrast door vreugde. Dat is mooi, dat geldt voor deze man ook. Overvallen door de vreugde. Hij kan wandelen, hij kan springen. En toch gemeente, moeten we niet alleen blijven staan bij de gevoelens van deze ene man. Hoe prachtig ook, hoe mooi om te lezen en er als het ware bij te zijn. Maar er staat een woord in vers 8, in de grondtaal, opspringende. En even later nog een keer, springende. Er staat in de Griekse taal een woord, komt twee keer voor in het Nieuwe Testament. Hier, in Handelingen 3 vers 8. En nog een keer in Handelingen 14 vers 10. Waar Paulus bijna dezelfde gebeurtenis meemaakt. Een verlamde man die genezen wordt en ook begint te springen. En dat woordje dat hier staat, dat komt ook voor in Jesaja 35. De Griekse vertaling van Jesaja 35 gebruikt daar een woord. En precies dat woord wordt door Lucas aangehaald. Wat staat daar? Als dan zal de kreupelen springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. Dan zal de kreupele springen als een hert. Als dan. Wanneer? Wanneer zal dit gebeuren? Als dan. Als de Messias komt. Als de laatste dagen gekomen zijn. Als de volheid van Gods genade aanbreekt. Dat gebeurt hier. De Messiaanse tijd is begonnen. De heilstijd van Gods genade. Hoe weten we dat? Omdat die man daar staat te springen. Als dan zal de kreupele springen als een hert. Zien we gemeente hoe sterk dit hoofdstuk lijkt op hoofdstuk 2. Daar gebeurt ook iets waar de mensen verbaasd, verrast, ontsteld over zijn. Hoofdstuk 2 is dat het spreken in tongen. Hier is dat de genezing van een kreupele man. Op dat moment gaat Petrus dat uitleggen met de verwijzing naar Joël 2. Het zal zijn in de laatste der dagen, zegt God. Als dan, hier wordt de profetie uit Jesaja 35 aangehaald. Dus in beide gevallen wordt er gezegd, die eindtijd van Gods genade is aangebroken. profetisch. En in beide gevallen, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, gaat Petrus de lijn doortrekken naar de naam van Jezus. De naam van Jezus. Daarom heb ik dat erboven gezet, gemeente, de naam van Jezus. Die naam van Jezus is telkens weer belangrijk. Hoofdstuk 2. We weten het denk ik nog wel van de Pinksterpreek. Het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Hier weer, de naam van Jezus. En straks in hoofdstuk 4, vers 12. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij moeten zalig worden, dan de naam van Jezus. Die naam betekent zijn gezag, zijn macht, zijn autoriteit. Paulus, Petrus zegt dat in vers 6. In de naam van Jezus Christus. Met zijn kracht, met zijn gezag. In zijn autoriteit. Nou, dat is wat gemeente, hè? Voor de Joden, hè. Het Joodse volk werd gekenmerkt door dit. Wij roepen de naam des Heren aan. Wanneer ben je een Jood? Als je de naam van de Heren, Yahweh, aanroept. En Petrus, zo opeens als het ware, zegt, ja, maar dat is de naam van Jezus. Die moet je aanroepen. De naam van Jezus. Twee dingen dus, gemeente, zien wij hier gebeuren. Onze eerste gedachte, wonder in de naam van Jezus. Ten eerste laat dat wonder zien. Dat volgens Jesaja 35 de eindtijd van Gods genade aangebroken is. En ten tweede blijkt dat gebeurt in de kracht van Jezus Christus de Nazarener. We gaan naar onze tweede gedachte. Geloof in de naam van Jezus. Hoe kwam die man nu tot genezing? Vers 16 geeft het antwoord. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt die gij ziet en kent. Door het geloof in zijn naam. We zien het verband, hoop ik, hè? Het wonder in zijn naam. Onze eerste gedachte. Het geloof in zijn naam. Onze tweede gedachte. Het geloof in zijn naam. Opvallend, gemeente. Opmerkelijk, hè, dat Petrus dat hier noemt. Dat woord geloof is in die volgaande versen nog niet aan de orde geweest. Maar we mogen dat dus teruglezende daar wel zien. Wanneer kwam dat geloof in het hart van die man? Ik heb gedacht, misschien is er in de hele wereldgeschiedenis niemand geweest die het zo precies kon aangeven als deze man. Wij kunnen wel eens met die vraag zitten. Moet je precies het moment weten? Nee, dat hoeft niet. Maar het kan wel. En deze man die wist het op de seconde precies. Tijdens die woorden van vers 6 gebeurt het. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. Dat zinnetje. Die man die zit daar, kreupel en verlamd. En die kijkt omhoog. En die ziet daar twee mannen die geen goud en zilver kunnen geven. Maar Peter zegt, in de naam van Jezus Christus de Nazarene. En dan gebeurt er wat bij hem. Als hij dat hoort, als hij die oproep hoort, sta op en wandel. Dan beseft die man dat daar niet twee Joodse mannen, Petrus en Johannes, voor hem staan, maar dat die opdracht van Jezus komt. Jezus Christus, de Nazarener, zegt tegen hem, sta op en wandel. En die man gelooft het. Die gelooft dat Jezus, de naam van Jezus, hij gelooft dat Jezus die macht heeft en dat gezag heeft om hem, kreupele man, al meer dan 40 jaar, gezond te maken. En hij gelooft het. Daar zat maar 1-2 seconden tussen, hè? Dat hij de naam van Jezus hoort en dat hij gelooft. En hij is gezond. En hij springt overeind en hij is genezen. In de naam, met het gezag, met de kracht van Jezus. Wat zien wij, gemeente? Voor onszelf laat ik 3 dingen noemen. 3 gevolgtrekkingen. Of eigenlijk moet ik zeggen, 1 gevolgtrekking die we niet moeten maken. En 2 wel. Wat moeten we hier niet uit afleiden, gemeente? Dat wij altijd genezing krijgen. Deze man wordt genezen. Maar wij niet altijd. Waarom niet? Wel, dit is een teken. Jesaja 35. Daar is het voor belangrijk. Ik moest denken aan Jan Zijlstra die met grote letters in Leiderdorp in zijn samenkomst heeft: kom naar Jezus, kom naar het wonder. Ja, het kan. De Heer Jezus kan wonderen doen en hij doet het nog steeds. Maar de boodschap is niet: mensen, kom naar het wonder. Maar de boodschap is: bekeert u. Daar komen zo meteen nog wel op. Dus het kan wel, maar laten we ons niet door dit hoofdstuk als het ware afleiden van de voortgaande lijn, de dragende gedachte van dit hoofdstuk. Het gaat niet over genezing. Het gaat over de naam van Jezus Christus en over geloof in hem. Dus dat kunnen we er wel uit leren, gemeente. Wat is er nu beslissend? Geloof. Geloof in de Heer Jezus Christus. Deze man had geen voorbereidingen. Deze man had geen ellendekennis. Deze man die... Ja, wat had hij eigenlijk? Niks. 2 seconden daarvoor zat hij nog met zijn gedachten bij zilver en goud. Het staat er, hè. Hij dacht, oh, ik krijg wat goud. Wat zilver van die mensen. Dus als je voorbereidingen moest hebben, deze man had ze niet. Tot het woord klinkt in de naam van Jezus Christus de Nazarene. En dan komt er geloof in zijn hart. En dan is hij genezen. Zien we dat, gemeente? Ook in deze week voor voorbereiding. Hoe moet ik mij voorbereiden? Heb ik genoeg dit? Heb ik genoeg dat? Beschik ik wel over? Vul maar in. Nee, gemeente. Nee. Waar moeten wij ons op voorbereiden? Welke vraag moeten wij onszelf stellen? Heb ik geloof in de naam, in het gezag, in de macht van Jezus Christus de Nazarene? Dat is genoeg. En dat is onmisbaar. Ja, zegt iemand, maar die man die was toch wel verlamd? En dan moet je toch ook wel weten dat je geestelijk verlamd bent, zeg maar. Nou, gemeente, die man wist dat hij verlamd was. Ja, dat wist hij al meer dan 40 jaar. Maar dat had hem niet genezen. Anders was hij al 40 jaar geleden genezen. Wat hem geneest is niet het feit en de erkenning dat hij verlamd is, maar dat Jezus de kracht en de macht heeft om hem te genezen. Dat geloof is beslissend. Hij geloofde in de naam van Jezus. En toen werd hij genezen. En dan mijn laatste opmerking hierbij, gemeente. Tegelijkertijd moet ik dan ook wel, ja, hoe zou ik dat zeggen, ook wel weer afbakenen. Ja, want het is niet ons geloof dat ons zalig maakt. Het is niet dat mijn geloof nu zo goed en krachtig en sterk moet zijn. Maar het is geloof in de naam van Jezus. Kinderen, ik had een voorbeeld voor jullie bedacht. Als je thuis een lamp hebt, hè, en het wordt 's avonds donker en je wilt licht hebben. Wat doe je dan? Dan doe je de schakelaar aan. Je doet het knopje om en licht in overvloed. Nou, die schakelaar, dat is als het geloof. Als het knopje op uit staat, dat noemt de Bijbel ongeloof. En dan brandt de lamp niet. Dan doet hij het niet. Als dat knopje op aan staat, dan brandt de lamp. Dat noemt de Bijbel geloof. Moet die schakelaar zo bijzonder zijn? Nee, gemeente, die schakelaar, dat is niet de krachtbron. Daar komt niet de stroom uit. Nee, de krachtbron, dat is wat anders. Het is maar de schakelaar. Het laat toe dat de kracht vanuit het stopcontact naar de lamp komt. Dat is het geloof. Wij moeten niet zien op ons eigen geloof of dat sterk genoeg is. Wij moeten zien op de naam van Jezus Christus, de Nazarene. Hij is de krachtbron, niet mijn geloof. Het geloof is alleen maar datgene wat, als het ware, zijn kracht in mijn leven laat binnenstromen. En die man die geloofde. Waarom was hij zo blij, gemeente? Omdat hij ontdekte, nu heb ik geloof. Nee. Die man die was blij omdat hij de kracht van Jezus Christus had ontdekt. Waar verheugde hij zich in? In zijn eigen geloof? Nee, in de heerlijkheid en de rijkdom van de naam van Christus. De volheid en de liefde van de Heere Jezus. En er zegt vers 16 er nog wat prachtigs bij. Je moet goed lezen om het te zien. Maar laten we dan ook goed lezen. Er staat in de tweede helft: en het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven. Het geloof dat door hem, door Christus is. Dus waar komt dat geloof vandaan? Zelfs het geloof komt bij de Heer Jezus vandaan. Het geloof dat door hem is. Hoe kwam die man op dat moment aan geloof? Ook dat gaf de Heer Jezus. Gemeente, dat is toch een heerlijke boodschap. Dat het geloof een gave van Christus is. Zelfs dat hoeven wij niet mee te brengen. En hoeven wij niet zelf te produceren. Het geloof dat door hem is. Dus in onze tweede gedachte, het geloof in de naam van Jezus. Aan de ene kant zeggen wij dat het geloof belangrijk is. Beslissend is. Ook voor volgende week kan ik aangaan aan het avondmaal. Nee, niet zonder geloof. Alleen met het geloof. En tegelijkertijd zeggen we, laten we het geloof niet overdrijven, gemeente. Laten we het niet te belangrijk vinden. We geloven niet in ons geloof. We geloven in de naam van Christus. We geloven in zijn kracht en zijn volheid. En die man die kwam tot geloof. Toen de woorden klonken in de naam van Jezus Christus de Nazarener. We gaan naar onze derde gedachte. Bekering tot de naam van Jezus. Bekering tot de naam van Jezus. Iemand zegt, ja maar dominee, het is toch geloof en bekering allebei. Het is toch niet geloof alleen. Er moet toch ook bekering zijn. Ja, helemaal waar. Helemaal waar. We zien dat ook in het vervolg van dit hoofdstuk. Mooi is dat om te zien. Dat eerst die ene man, die verlamde man, tegenover die duizenden anderen staat. Heel anders is dan zij. En toch uiteindelijk hebben ze hetzelfde geloof. Want we lezen dat in hoofdstuk 4, vers 4. En vele van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En een getal van de mannen werd omtrent 5000. En waren er al 3000. Het worden er 5000. En de kanttekening houden er zelfs rekening mee dat er 3000 waren. En er nu 5000 bij komen. Dus dan heb je er nu 8000. Hoe het ook zij, 2000 mensen erbij. Of 5000 mensen erbij. Allemaal hetzelfde geloof. Allemaal hetzelfde geloof. Geloof in de naam van Jezus Christus. En toch tegenover die duizenden mensen heeft Petrus wel een aanvulling, als het ware. Vers 19. Betert u dan en bekeert u. Bekeert u. Betert u, bekeert u. Twee woorden. Dat eerste woord gaat over je denken. Het tweede woord gaat over je handelswijze. Betert u. Je moet anders gaan denken, zegt hij tegen die mensen. Je gedachten en je overtuigingen moeten anders worden. En je levensstijl. Hoe je leeft, wat je wel en niet doet, moet ook anders worden. Bekeert u. Dus hij geeft wel die opdracht, gemeente, tot bekering. Dit hoofdstuk laat heel mooi zien hoe die twee nu samenhangen. Geloof en bekering. Daar kunnen we soms mee worstelen, hè? Daar kunnen we mee zitten met die vraag. Hoe kom ik aan geloof? Hoe kom ik aan bekering? Wat zijn dat voor dingen? Nou, we lezen dit hoofdstuk en ik ga weer even terug naar vers 6. Petrus zegt daar in de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. Jezus Christus de Nazarener. Jezus de zaligmaker. Christus de Messias, de gezalfde. En ten derde, ja, die Nazarener. Die man uit Nazareth, weet je wel? Dat dorpje waar niks goeds uit voort kan komen. Drie aanduidingen bij elkaar. God ziet hem als de zaligmaker. God ziet hem als de Messias. En de mensen zien hem als die Nazarener. Nou, wie heeft er nu gelijk? God of de mensen? Dat is dan vervolgens ook die boodschap die Petrus in dit hoofdstuk gaat geven. Hij vertelt het, ja, die Jezus, de Nazarener, veracht door de mensen, maar verhoogd door God. We lezen dat in vers 14 en 15. Gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend. En hij begeert dat u een man die een doodslager was, Barabbas, zal geschonken worden. En de vorst, de koning van het leven, hebt u gedood. Maar God heeft hem opgewekt uit de doden. Veracht door de mensen, verhoogd door God. Dus dat is die boodschap die Petrus aan deze mensen geeft. Hij zegt, jullie hebben hem verlogen. Jullie hebben hem totaal verkeerd beoordeeld. Hij is de bron, de koning van het leven. En jullie hebben hem gedood. Nou gemeente, daar is bekering van nodig. Bedert u, wordt veranderd in je denken. Laat die boodschap jullie overtuigingen veranderen. Het laat zien, gemeente, hoe angstwekkend en hoe rampzalig je toestand kan zijn als je verkeerde opvattingen over Jezus hebt. Dat hadden die mensen. Ze hadden hem verloochend. Ze hadden hem veracht. Ze hadden hem gedood. Maar God heeft hem verhoogd. God zegt, dit is Jezus, de Messias. En jullie mensen zeggen maar, ja, dat is die Nazarener. Ja, hij is het allebei, zegt Petrus. Jezus Christus, de Nazarener. Nou, die mensen, die worden daardoor geraakt. Die boodschap die zij horen. De naam van Jezus Christus, ze hebben hem veracht. En nu komen zij tot bekering. Wat is dat bekering, gemeente? Wat is bekering? Dat je anders gaat denken over de Heer Jezus. Dat je verslagen wordt in je hart als je beseft hoe verkeerd je altijd tegenover de Heer Jezus hebt gestaan. Bekering is niet dat je een somber en een neerslachtig en een depressief mens wordt. Bekering is niet dat je jezelf gaat leren kennen. Ja, dat hoort er ook wel bij natuurlijk, maar dat is niet het belangrijkste. De kern is dat je Jezus Christus leert kennen. En als er mensen zijn, die vanmorgen, die geen geloof in Christus hebben, dan komt de oproep tot u en tot jou, betert u en bekeer je. Dan heb je bekering nodig. Als je nooit gekomen bent tot hoogachting voor Jezus Christus, als de zaligmaker en de Messias, Jezus Christus. Maar hem, ja, maar gezien hebt als iemand die 2000 jaar geleden ongeveer hier ooit op aarde geleefd heeft en verder niet. Dan heb je bekering nodig. Die oproep. Petrus is daar niet onduidelijk over. Hij spreekt de mens aan. Bedert u en bekeer u. Laat je gedachten vormen door de waarheid. Dat is bekering, gemeente. En het kan niet anders of die bekering gaat gepaard met verslagenheid. En met berouw in jouw hart. Als je terugkijkt op je leven en je moet vandaag constateren dat je al die jaren tot nu toe zonder geloof in Christus geleefd hebt. Er is geen geloof mogelijk zonder bekering. Er is geen geloof mogelijk zonder berouw. Echt niet. We zullen het zo meteen ook horen in het formulier. Die verslagenheid in je eigen hart. Heb ik altijd Jezus Christus te weinig eer gegeven. Geminacht. Verloochend. En daarom die oproep daarbij. Betert u en bekeert u. Maar we zien ook, gemeente, dat die oproep in vers 19 komt na de uitleg in vers 13, 14, 15 enzovoort tot en met 18. Dus wat leer ik daaruit? Dat Petrus eerst onderwijs geeft over de Heer Jezus en dan oproept tot bekering. Ja, wij moeten ook bekering en geloof en de Heer Jezus dicht bij elkaar houden. Dicht bij elkaar. Er zal niemand tot bekering komen als hij niet de boodschap over de Heer Jezus heeft gehoord. Wat wordt er vaak opgeroepen tot bekering? Zonder dat de naam van Jezus Christus daarbij genoemd wordt. Nee, Petrus doet het anders. Eerst vertelt hij wie Jezus Christus is. En hij plaatst u en jou en mij daarnaast vanmorgen. En hij stelt ons de vraag, hoe denken wij over hem? Hoe zien wij hem? Is er geloof in hem? Zo niet, bekeer u. Beleid dat ongeloof. Heb berouw. Wees verslagen. Maar bekeer je. En dan zegt hij er nog wat bij, gemeente. In vers 17. En nu, broeders, ik weet dat u het door onwetendheid gedaan hebt. Hij troost de mensen. Hij wil ze niet naar de wanhoop brengen. Maar hij wil ze naar geloof brengen. Hij zegt, jullie hebben het gedaan in onwetendheid. Je bent niet onschuldig, zo bedoelt hij dat niet. Maar hij zegt wel, dat is niet het laatste woord. Onwetendheid. En daarom mag hij verder gaan. En mag hij de weg wijzen van bekering, van geloof, van verbetering van het leven. Maar het hoofdstuk sluit met wat anders af. Vanaf vers 22 haalt hij de profetie aan van Mozes uit Deuteronomium 18. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd, de Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk als mij. Die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En deze profeet is Jezus. En dan staat er een indringend woord in vers 23. Het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. We zien daar in gedachten Petrus staan. Mensen, zegt hij, je hebt de Christus gekruisigd. Je hebt hem verloochend. Je hebt de vorst van het leven gedood. Maar je deed het in onwetendheid. Maar dat kunnen ze daarna niet meer zeggen. Nu zij weten wie Jezus is, kunnen zij nooit meer zeggen, we zijn onwetend geweest. En dat geldt voor ons ook, gemeente. Misschien als je terugkijkt op je leven, dat je zegt, ik heb het onwetend gedaan. Ik heb nooit beseft wat ongeloof inhield. Maar als wij de boodschap over Jezus horen, kunnen wij niet zeggen voor de toekomst dat je onwetend bent. Dus vers 23 zegt het, wie deze profeet afwijst en niet in hem gelooft, zal uitgeroeid worden. Dan is het definitief en beslissend. De onwetendheid is niet voor altijd. De profeet als Mozes. Daar klinken die woorden. Bekering tot de naam van Jezus. Bekering tot Jezus Christus. Geen bekering zonder geloof. En geen geloof zonder bekering. En allebei richten ze zich op de naam van Jezus Christus. En daarom dat ons formulier het straks ook zal zeggen, gemeente, als we het lezen. Het verandert ons leven. Wie de naam van Jezus Christus gelooft, gaat anders leven. Dan komt er dankbaarheid tegenover God, tegenover de naaste. Dan komt er miszagen aan jezelf, vanwege je zonde, vanwege je ongeloof. Dan zal er geloof zijn in de naam van Jezus Christus. We zijn daarmee begonnen. De kracht van het evangelie blijkt in twee dingen. In de verandering die je ziet in de levens van andere mensen om je heen. En als het goed is, blijkt het ook in de verandering in je eigen leven. Laten we zo die week van voorbereiding ingaan, gemeente. Geloof in de naam van Jezus. En die levensveranderende kracht die daaruit voortkomt. Want dat wordt duidelijk in Handelingen 3. Jezus is niet ver weg, hoog in de hemel, vertrokken, afwezig. Hij is vlakbij. Hij is aanwezig in zijn kracht. Hij sprak in de woorden van Petrus toen hij zei, sta op en wandel. Hij spreekt ook nu tot ons in de verkondiging van het evangelie. En hij komt tot ons met die belofte. Telkens weer. Het zal zijn dat iedereen die de naam van Jezus Christus, de Nazarener, zal aanroepen, zalig zal worden. Amen. Wij zingen uit Psalm 103. Het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krankheid kent en liefderijk geneest. Psalm 103, vers 2. In verband met de bediening van het avondmaal volgende week lezen wij het eerste gedeelte uit het avondmaalsformulier waar gesproken wordt op de voorbereiding en de zelfbeproeving. Dus wij lezen het eerste gedeelte uit het formulier. Geliefd in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het, en zei, neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dode Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Niet onderscheidende het lichaam van de Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten tweede, dat wij tot dat doeleinde richten waartoe het de Heere Christus verordend en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen, zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij ook de gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald had en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, eveneens of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, hatenheid van harte afleggende, een ernstig, een oprecht voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dat getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met de navolgende ergerlijke, dat wil zeggen aanstootgevende zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen of andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijn edigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een aanstootgevend leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen die Christus voor zijn gelovigen alleen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder zal worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere gaan mocht dan die zonder enige zonde zou zijn. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellende in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar we dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans. Desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen. Dat God ons niet in genade zou aannemen en zo ons deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig zou maken. Tot zover. Laten wij samen danken en bidden. Wij roepen u aan, o Heere Jezus Christus, in uw naam, weten dat u niet ver en afwezig bent, maar nabij, in uw kracht en in uw genade. En we danken u, Heere Jezus, dat u ook tot ons sprak, en dat u ook tot ons komt met de woorden van geloof en van bekering. En we bidden u, Heere Jezus, dat we mogen merken in ons eigen leven en in de levens van mensen om ons heen, dat uw woord krachtig is en dat uw evangelie ons bestaan verandert, ons denken vernieuwt, de praktijk van ons leven zo anders maakt. Heer, we danken u dat we dan mogen lezen dat Jezus Christus door zijn geest mensen levens vernieuwt en brengt tot geloof. Doe het ook bij ons. Versterk ons geloof in hem. Laat ons als die man van vreugde opspringen in uw genade en goedheid. We danken u dat we zo vanmorgen bij elkaar mochten zijn. En we bidden dat het meegaat in onze harten, in onze gedachten, in onze gesprekken en in onze daden. Breng ons vanmiddag opnieuw samen en zegen ook dan die hoek die dan zal voorgaan. Heere, geef ons, ieder van ons, een gezegende en een goede zondag. Wees bij ons in de week van voorbereiding. We bidden en we danken u dit. In Jezus' naam. Amen. Laten wij zingen op Psalm 113, de versen 1 en 4. Gij zeere knechten, loof de Heer, loof zijn naam, verbreid zijn eer. En ook vers 4, wie is aan onze God gelijk? Psalm 113, vers 1 en vers 4. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.